Goedemiddag gemeente, mijn naam is Jacob Rink en ik heet u hartelijk welkom in deze middagdienst. Vergoed ook de mensen die thuis of op een andere plaats deze dienst met ons meebeleven. De kerkraad vraagt uw aandacht voor een extra AKB-ronde die we deze weken organiseren. Op basis van uw huidige toezeggingen dreigen we dit jaar met een flink tekort af te sluiten. Met uw steun kunnen we ervoor zorgen dat de Jacobikerk een hechte, actieve gemeenschap blijft. Meer informatie kunt u vinden op de nieuwsbrief of na afloop van de dienst kunt u een van de ouderlingen benaderen. Deze dienst wordt geleid door onze predikant Willem-Jan de Hek. De orgel wordt bespeeld door Christian de Gier. En in deze dienst vieren we ook het avondmaal met hen die vanochtend niet aan konden gaan. Namens de kerkraad de gezegende dienst laten we deze nu staande beginnen.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede voor u en voor jullie, van God de Vader van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen Psalm 51, Psalm 51, vers 1. En 4. Vanmiddag willen we de viering van het Heilig Avondmaal, zoals die ook vanochtend gehouden is in deze kerk, voortzetten. Iedereen die Jezus Christus erkent als Heer en Verlosser is welkom om te delen in de maaltijd van de Heer. Er zijn wat aanwijzingen op de orde van dienst onder de dienst van vanmorgen. Die gelden ook vanmiddag. Als je om een of andere redenen de tekenen niet wil ontvangen, maar wel een zegen, dan kan dat ook. Neem dan de orde van dienst met je mee en hou hem even voor je. Dan weet ik dat ik je een zegen mee mag geven. We lezen vanmiddag ook een korte samenvatting van het avondmaalsformulier en bidden samen ons tafelgebed. En de woorden staan ook afgedrukt op de orde van dienst. Broeders en zusters, de apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilige avondmaal heeft ingesteld. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Hij is voor ons gestorven en begraven, maar op de derde dag is hij opgewekt uit de doden. Nieuw leven heeft hij ons gebracht, de levendmakende geest heeft hij ons geschonken. En door die geest worden wij, broeders en zusters, met elkaar als leden van één lichaam, in waarachtige liefde verbonden. Met groot verlangen mogen wij uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam. Dan zal God zijn alles in allen. Laten wij bidden. Barmhartige God en Vader, als wij samen de maaltijd van u vieren, geef dat wij dan door die maaltijd, hoe langer hoe meer, aan uw Zoon Jezus Christus zullen worden toevertrouwd. Voed ons zo met het hemelse brood dat wij niet meer in onze zonde leven, maar Christus in ons en wij in hem. Geef ons al het goede naar lichaam en ziel en schenk ons uw genade en uw vergeving. Dat vragen wij u in de verwachting van de wederkomst van uw Zoon en van de bruiloft van het Lam. En zo bidden wij samen in de naam van Jezus, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Wij bidden om het Rijk Gods en wij belijden ons geloof om wat wij zien van Gods werk door de eeuwen heen. En wij doen dat in verbondenheid met de kerk van alle plaatsen en van alle eeuwen. Laten we staan en ik mag jullie uitnodigen om de woorden met mij mee te spreken. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Opstanding van het lichaam. en een eeuwig leven. Amen. Laten wij zingen gezang 360, vers 1 en 2. Broeders en zusters, als wij de maaltijd van de Heer vieren, laten we dan niet bij het uiterlijk van brood en wijn blijven, maar onze harten omhoog in de hemel heffen waar Christus is. Zo zullen wij waarlijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en zijn bloed gevoed worden, als wij brood en wijn tot zijn gedachtenis ontvangen. En het brood dat wij breken is de verbondenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk, geloof dat zijn lichaam verbroken werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. En de beker der dankzegging is de verbondenheid met het bloed van Christus. Neem die, drink alle daaruit en gedenk en geloof dat zijn bloed vergoten werd tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. We zingen gezang 360, vers 3. Laten we samen bidden bij de opening van het woord. Laten we stil worden voor God. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Met de woorden van de oude psalmen mogen we u dankzeggen voor wie u bent. U prijzen met ons hart en met ons ziel, met ons hele leven. Uw grote heilige naam, omdat u vergeeft onze schuld, omdat u geneest onze kwalen, ons leven redt van het graf, ons kroont met trouw en liefde, ons overlaat met schoonheid en geluk, onze jeugd vernieuwt als een adelaar. Wij danken u dat u doet wat rechtvaardig is. Dat u recht verschaft aan de verdrukte. Dat u ooit aan Mozes uw wegen bekend maakte. Aan het volk van Israël uw grote daden. We danken u dat we mogen weten van al die stemmen. Dat u liefdevol en genadig bent. Geduldig. En dat uw trouw groot is. Dat u niet eindeloos blijft twisten. En dat uw toorn niet eeuwig duurt. Dat u ons niet straft om wie wij zijn, maar dat uw trouw groter is, onvoorstelbaar groot, groter dan het westen is van het oosten. Dank u voor die woorden die we mogen meezingen, met mensen die dat hebben ervaren. Die dat wonder hebben leren kennen. Van genade. Zo groot en zo duur. En we bidden als we uw woord openen. Nadat we samen het sacrament hebben mogen delen en vieren. Wees dan met uw Heilige Geest in ons midden. Zodat we gaan verstaan wat uw woord zegt. Zodat we gaan begrijpen waar het sacrament op doelt. Zodat we gaan leven, een leven in navolging van wie u bent. We bidden het, wees zo bij ons en spreek uw woord. Amen. Vanmiddag gaan we verder in de lezing ook uit de Heidelbergse catechismus. Maar twee lezingen uit de Bijbel daarbij. Eén uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament lezen we een psalm, psalm 130, vers 1 tot en met 8. En uit het Nieuwe Testament een gelijkenis van Jezus uit Matthäus 18. Het gaat over schuld en vergeving en genade. Psalm 130. Een pelgrimslied. Uit de diepte roep ik tot u, Heer. Heer, hoor mijn stem. Wees aandachtig, luister naar mijn roep om genade. Als u de zonde blijft gedenken, Heer, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u is vergeving. Daarom eert men u met ontzag. Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit naar hem en verlangt naar zijn woord. Mijn ziel verlangt naar de Heer, meer dan wachters naar de morgen, meer dan wachters uitzien naar de morgen. Israël, hoop op de Heer. Bij de Heer is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. En dan woorden van Jezus uit Matteüs. Matteüs 18, vanaf vers 21. En Petrus kwam bij hem staan en vroeg: Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? En Jezus antwoordde: niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wilde vragen van zijn dienaren. En toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. Maar omdat hij niet kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer neer en hij smeekte hem: heb toch geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. En zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem zijn geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren die deze koning 100 denarii schuldig was. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: betaal me alles wat jij mij schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem: heb toch geduld met mij, ik zal je betalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. Toen de andere dienaren begrepen wat er gebeurd was, waren ze zeer ontdaan en ze gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. En daarop liet zijn heer hem bij zich roepen. En hij zei tegen hem: je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik jou kwijtgescholden omdat je me erom smeekte. Dan had jij toch zeker ook medelijden moeten hebben met die andere dienaar, zoals ik medelijden heb gehad met jou. En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Dit is het woord van God. Gelukkig als je het hoort en eruit leeft. Amen. We zingen een psalm, psalm 49 in de nieuwe psalmberijming. Psalm 49, vers 1, 2 en 4. Psalm ook over schuld en losprijs. Als hij mij uit het dodenrijk komt halen, zal hij de losprijs voor mijn ziel betalen. Psalm 49, 1, 2 en 4. En de tekst vind je op de orde van dienst.
Psalm
verder in de Heidelbergse Catechismus, zondag 5 vanmiddag. Heel even kort, daarna gaat vooraf, zondag 1 tot en met 4. Ik geloof 3 of 4 weken geleden hebben we zondag 4 behandeld in de kerk. Misschien was je erbij. Toen zagen we dat God barmhartig is, zeker, maar ook rechtvaardig. En als God rechtvaardig is, dan kan hij de schuld niet door de vingers zien. Dat zou ook niet eerlijk zijn. Daar gaat zondag 4 over. God is rechtvaardig. Maar hoe moet die schuld dan worden betaald? Stap voor stap kruipt de catechismus door de geloofsleer. Hè? Zondag 5 gaat daarover. Vraag en antwoord 12 tot en met 15. Ze staan ook op de orde van dienst. Volgens het rechtvaardige oordeel van God hebben wij de straf verdiend. Is er een manier om aan die straf te ontkomen? En dat het weer goed is tussen God en ons? God is echt rechtvaardig. Daarom wil hij dat onze schuld volledig wordt betaald door onszelf of door iemand anders. Kunnen wij onze schuld dan zelf betalen? Nee, op geen enkele manier. Wij maken zelfs onze schuld elke dag groter. Is er dan een ander schepsel dat voor ons kan betalen? Nee, God wil niet een ander schepsel straffen voor de schuld van de mens. Ook kan geen enkel ander schepsel het gewicht van de toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Is er dan niemand te vinden die ons verlossen kan? Er moet een middelaar komen. Iemand die 100% mens is, zonder zonde. Ook moet die persoon sterker zijn dan alle andere schepselen. Hij moet echt God zijn. We zingen na de verkondiging gezang 187, vers 1 en 2. Daar gaat een lam. Het draagt de schuld. Dat is die middelaar waar het op uitloopt. Voorafgaand daaraan een koraalvoorspel, wat Gerrit Christiaan zal spelen over Ach God, tu dich erbarmen van Johann Sebastian Bach. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hier in de kerk aanwezig, of elders met ons verbonden, broeders en zusters. Ik weet niet of je deze term wel eens hebt horen vallen, goedkope genade. Boeiend concept. Goedkope genade komt van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer. Hij werd geboren in 1906 en 39 jaar later, in 1945, aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, kwam hij om het leven in een gevangenis in Berlijn. Waarom zat hij daar? Nou, omdat hij niet was meegegaan in de massahysterie van Nazi-Duitsland. Miljoenen mensen waren klakkeloos, een soort van misschien, achter Hitler aangegaan. Maar een paar niet. Bonhoeffer niet. Waarom niet? Hij wilde Christus volgen. En dat kon hij niet rijmen met de beweging van zijn tijd. Hij kon niet mee met de boze machten van zijn tijd. Ook al kostte dat uiteindelijk zijn leven. Nou, dat is wat je navolging noemt. Dat je Christus volgt en dat je daarom soms wegen gaat die heel veel andere mensen niet gaan. Maar je doet het wel. Waarom? Nou, omdat je de genade kent. Bonhoeffer heeft het over goedkope genade. Dan weet je dus niet precies hoe duur de genade is. Dan laat de genade je wat onverschillig. En ja, als je dan keuzes moet maken. Maar als je als christen wel van de genade hebt gehoord en van die genade hebt geproefd, als ik het zo mag zeggen, als je die echt hebt leren kennen, diep van binnen, dan wil je eruit leven. En dan wil je de God van de genade volgen. Nou, Dat is volgens mij tussen de regels door wat de catechismus ook in je wil oproepen vanmiddag. Dat je erachter komt via de weg van het redeneren, zou je kunnen zeggen. Dat je erachter komt dat de genade zo ontzettend duur is. Niet goedkoop. Echt niet. Het feit dat God op ons betrokken wil zijn, is volstrekt uniek. Laat het dus niet gewoon worden. Hoe vaak je er ook over hoort in de kerk. Maar bedenk je steeds weer wat een wonder het is als je mag leven uit genade. En vanmiddag kijken we dan even hoe die catechismus bij dat wonder komt. Hoe die als het ware de weg wijst naar de genade. En dan zou je deze zondag misschien wel het beste zo kunnen samenvatten. Genade is de oplossing voor een onoplosbaar probleem. Welk probleem? Nou ja, dat hebben we gezien in de zondagen hiervoor. Het gaat hier om het probleem van de mens, wij, die als schepsel van God, levend in de schepping van de eeuwige, niet voldoet aan de manier waarop wij geschapen en bedoeld zijn. We functioneren niet zoals het behoort. Daar gaat het over in die eerste zondagen. Wij mensen waren geschapen om voor de schepping en voor elkaar te zorgen. En we zouden tot veel meer in staat moeten zijn dan we zijn. We schieten voortdurend tekort. Kijk maar om je heen. De Bijbel noemt dat de realiteit van de zonde. Daar kun je natuurlijk van wegkijken, zeggen dat het wel meevalt. Maar dat wil de schrift niet doen. En vandaar dus het probleem. Komt het dan ooit nog goed tussen die schepper en zijn schepping? Tussen de goede God en de gebroken mens? Of heeft die schepper misschien wel zijn handen van de schepping afgetrokken? Laat het maar gebeuren. Zoek het maar uit. Ik dacht, dat is natuurlijk een hele oude vraag, maar tegelijkertijd ook ontzettend actueel. Want hoeveel mensen om ons heen, bedenk je dat maar eens, lopen niet rond met een schuldgevoel? Je kunt helemaal niet wegkijken van de schuld, want heel veel mensen voelen zich schuldig of ellendig of ze schamen zich. Misschien wel voor de manier waarop de mensheid tekeer is gegaan in deze wereld. Hoe we om zijn gegaan met de natuur en met de schepping en met het klimaat. Dus die vraag is heel actueel. Het kan je inderdaad ook zomaar heel diep raken. Komt het ooit nog goed met ons bestaan? Is er reden om hoopvol te zijn? Nou, als je denkt dat die reden er is, getuig er dan van naar de mensen om je heen. Want onze samenleving kan wel wat hoop gebruiken. Het antwoord van de catechismus is, jazeker. Er is alle reden om hoopvol te zijn. Maar daarvoor is het wel nodig dat de barrière die er tussen ons en onze schepper in staat, wordt weggenomen. Die barrière zorgt er namelijk voor dat we niet het schepsel kunnen zijn dat we zijn bedoeld. En wat is die barrière dan? Nou, zegt de catechismus, dat is de schuld. De last van de zonde, die opeenstapeling van dingen die gebeurd zijn en die nog steeds gebeuren. Grote brokken schuld. Kijk, in de Bijbel worden allerlei beelden gebruikt om aan te geven hoe God werkt in deze wereld. En juist die beelden geven mij reden om hoopvol te zijn. Want als dat beloftes zijn van God, denk bijvoorbeeld het beeld van een volk dat bevrijd wordt, keer op keer. Zelfs als het zich tegen de eeuwige God keert, zoekt hij dat volk nog op. Of denk aan het beeld van een dood mens die weer tot leven wordt gewekt. Of aan het beeld van de storm op zee die tot bedaren wordt gebracht. En dan in dit antwoord van de catechismus het beeld van schuld en boete. Schuld en afbetaling. Een beeld uit de economie. Een beeld dus wat ook gebruikt wordt in de schrift om aan te geven hoe het goed zou moeten komen tussen God en ons. Nou, hoe betalen we de schuld af? De catechismus gaat maar gewoon een paar opties langs. Heel structureel. Sommige mensen houden daarvan. Iets wat systematisch. Eerste optie is dit. Dat jij als mens gewoon zelf voor je schuld betaalt. Of er in ieder geval voor zorgt dat die schuld niet al te groot wordt. En op zich is dat natuurlijk helemaal niet zo'n gek idee als je erover nadenkt. Dat je gewoon probeert om goed voor God te leven. En je zegt, daar geeft de Bijbel zelf toch ook alle aanleiding toe. Niet voor niets krijg je in de schrift de richting gewezen van het goede leven. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Zorgvuldig omgaan met de schepping en met alles wat jou is toevertrouwd. En geen onverantwoorde rare dingen doen. En als je dat allemaal doet, dan ben je toch wel een mens die deugt. Weet je, op zichzelf is dat een prachtig verlangen. Mooi als mensen dat willen zijn. Iemand die deugt. Maar de catechismus vraagt zich ook dit af. Is dat genoeg om die barrière tussen jou en de schepper werkelijk helemaal af te breken? Of is er toch meer nodig? Weet je, daarvoor is het noodzakelijk dat je de diepte peilt van de breuk tussen ons en God. En ik denk dat die dieper is dan we denken. En als je heel eerlijk bent, dan moet je dat ook toegeven. Hoezeer je ook deugt, er gaat ook van alles mis, steeds weer, toch? Waar moet je naartoe met alles wat je doet zonder dat je het wil, bijvoorbeeld? Misschien wel aan de randen van je tijd. Ineens in een opwelling van woede. Je doet iets waar je je voor schaamt. Dat wist Paulus al. Het goede dat ik wil, ik doe het niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dus de catechismus zegt het wel heel cru, maar heeft denk ik geen ongelijk. Als je eerlijk bent, dan moet je zeggen dat wij onze schuld elke dag alleen maar groter maken. Jezelf redden. Het lukt je niet. Wat je nodig hebt is iemand van buiten. Iemand die ingrijpt. Probeer daar toch eens oog voor te krijgen. Dat kan ook heel bevrijdend zijn. Dat je het niet allemaal zelf hoeft te doen. Nou ja, dat is dan ook de tweede optie die de catechismus geeft. En dat is dit. Is het dan mogelijk dat een ander schepsel de schuld voor mij betaalt? Een ander mens bijvoorbeeld, of een of ander dier. En misschien staat die optie wel wat ver van je af, maar vergis je niet. Doorheen de tijd is dat natuurlijk een hele lange tijd een reële optie geweest in heel veel culturen. Ook in het Oude Testament. De optie van het offer. Van het afkopen van jouw persoonlijke schuld door middel van de cultus. De optie van de eredienst zou je kunnen zeggen. En ik dacht misschien kennen we hem zo vandaag ook nog wel. De optie van het geloof. Dat zich voornamelijk hier afspeelt. In wat we hier doen. Je doet mee in de kerk. We zingen van de genade. We vieren het avondmaal met elkaar. We geven onze gaven. En is dat dan niet genoeg om God in leven te houden? Daar moet hij toch wel blij mee zijn. Nee, zegt de catechismus, dat is niet genoeg. Natuurlijk is er niets mis met de eredienst, maar God zoekt iets anders. Dat wist je trouwens al uit de Bijbel, uit het Oude Testament. Moet je luisteren wat de profeet Micha zegt. als het over de offerdienst gaat. Waarmee kan ik de Heer hulde brengen? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen? Moet ik mijn eerstgeborene geven voor wat ik heb misdaan? Nee, er is jouw mens gezegd wat goed is. Je weet toch wat de Heer van je wil? Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. Dat wil ik. Ik wil dat je de mens bent zoals je geschapen bent. Ja. Dan zijn we dus weer bij die eerste optie aanbeland. We lopen in kringetjes, de hond bijt in zijn eigen staart. Want er is schuld, hebben we net gezien. En we zijn niet de mensen die we moeten zijn. En we kunnen die schuld ook niet afkopen met onze religie. Dus hoe komen we hier ooit nog uit? Ik hoop dat je een beetje aanvoelt wat de catechismus hier doet. Want nu ben je precies op het punt gekomen waar de catechismus je wil hebben. Dat je zegt, ik kom hier inderdaad niet meer uit. Wij mensen, wij lopen onszelf vast. Met wat we zelf proberen. En zelfs met onze prachtige eredienst. We hebben een middelaar nodig. Een uniek geschenk. We komen hier inderdaad nooit uit, behalve door het geloof. Door ons toe te vertrouwen aan iets wat werkelijk van een andere orde is. Iets zo kostbaars dat het niet bestaat in onze werkelijkheid. Kijk maar. Iemand die 100% mens is en die dus voor de volle 100% de weg van Micha kan gaan. Ja, maar dat kan toch geen mens, hebben we net gezien, inderdaad. Dus zal die mens ook nog eens sterker moeten zijn dan alle andere schepselen in de wereld? En wie kan dat nou anders zijn dan God? Dus wat we nodig hebben is God, die zichzelf geeft. Waarom? Om jou te redden. Daarom. Wat een wonder, hè? Zo komt de catechismus via een paar vragen over schuld en boete bij de kern van het christelijk geloof. Alleen een God kan ons redden. En wij hoeven niets anders te doen dan ons aan die God toe te vertrouwen. Dat je in geloof dat geheim, want dat is het, dat mysterie omhelst. Dat je weet hoe uniek het is. En hoe duur. Het wonder van genade. Hoe niet vanzelfsprekend. Ik zou bijna zeggen hoe bizar dat eigenlijk is. Kijk, ik kan me heel goed voorstellen dat er velen zijn, ook in onze tijd, die het lastig vinden om zich aan zo'n wonder toe te vertrouwen. Want zeg nou zelf, waar is het bewijs? Is het niet gewoon een construct uit lang vervlogen tijden? Goeie vraag. Ik heb er zelf ook over na zitten denken, natuurlijk. En toch zijn er zoveel stemmen, wonderlijk genoeg, die mij vertellen dat het waar is. Waar is het bewijs? Nou, je hoopt toch dat het bewijs dichterbij is dan je denkt. Dat je het ziet in de ervaringen van mensen vandaag. Je hoopt toch dat je het ziet in de ervaringen van mensen die op dit moment om jou heen zitten. Omdat je samen die Here dient. En je verheugt in dat geheim. Het geheim van de genade. Je hoopt dat het dichtbij is omdat je het gehoord hebt in het getuigenis van de mensen die je voor zijn gegaan op het pad van het geloof. Of hebben zij zich soms vergist? Nee toch? Het begint al in het Nieuwe Testament. Al die stemmen die steeds maar weer hetzelfde zeggen. Woorden van Paulus bijvoorbeeld in de brief aan Timotheus. Er is één God en er is één middelaar, de mens, Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft tot een losprijs van velen. Of woorden van de apostel Petrus. Jullie weten toch dat je niet door zilver of door goud wordt verlost van je onvruchtbare wandel, maar door het kostbare bloed van Jezus Christus. En dat geloof, dat nodigt je uit om gewoon op dezelfde manier naar die figuur te kijken. En dat je zegt, ik begrijp niet precies wat hij heeft gedaan, maar ik wil zijn genade ontvangen en ik wil hem navolgen en ik laat hem niet meer los. Ik wil achter hem aangaan, elke dag weer van hem horen, met vallen en opstaan de weg gaan die hij wijst. Ik wil leven uit zijn genade, me verbazen over dat grote wonder van een God die de wereld zo lief heeft gehad, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, om ook mij te redden. Dat is geloof. En dat is navolging. Je verwonderen over Jezus. En zo ook zelf een getuige worden van de genade die God in hem aan jou geeft. We hebben zojuist die gelijkenis uit Matteüs 18 gelezen. Over een dienaar die een gigantische schuld heeft bij de koning. 10.000 talenten maar liefst. Nou, dat is dus hetzelfde beeld als de catechismus gebruikt. Schuld. En die moet op een of andere manier afbetaald worden. Wat gebeurt hier? De koning krijgt medelijden met deze man en hij is hem genadig. Wat een wonder. Zijn hele schuld wordt kwijtgescholden. Het geheim van het evangelie. Wat wij hier elke week mogen horen. En wat we vandaag hebben gevierd. Maar wat is het eerste wat deze dienaar doet als hij weer buiten staat? Iemand anders die hem maar een klein beetje schuldig is. Het mes op de keel zetten. En je zegt, wat een onverschilligheid, over goedkope genade gesproken. Deze man was zelf voluit vergeven, maar hij weigert een ander in genade aan te zien. En je voelt wel aan, dat klopt toch van geen kant. Die dienaar had natuurlijk de perfecte ambassadeur van de koning kunnen worden. Als hij had verteld wat hem overkomen was. Dus wat wil Jezus nou met dat verhaal vertellen? Nou, dat het er nogal om gaat, hoe jij omgaat met die genade die aan jou geschonken is. Die is toch niet goedkoop geworden? Ik vraag het maar gewoon. Lukt het je bijvoorbeeld om met genadige ogen naar anderen te kijken, om je heen? Omdat je zelf zo vrolijk geworden bent van het feit dat jij in genade aangezien wordt door God. Dat je weet, ik mag uit genade leven, vrij van schuld en bevrijd. Maar wat betekent het in je bestaan? Ik moest denken aan een bijzonder verhaal dat ik vorige week las in het Nederlands Dagblad. Over een jongen die een straf uitzit in de gevangenis. Maar op die plek is iets onvoorstelbaars gebeurd. Hij vertelt erover in het interview. Op een van de eerste avonden in mijn cel overviel me een intens gevoel van berouw. Zondebesef. Voor het eerst in misschien wel 20 jaar heb ik toen gebeden. God, als u echt bestaat, zou u me willen vergeven. En terwijl ik dat bad, lichtte mijn cel op en ineens ervoer ik een diepe vrede en vergeving. En ik moest huilen, huilen, huilen. Geen idee hoe lang dat moment heeft geduurd. Maar toen hoorde ik een stem. Ik heb je lief. Ik zou je willen vragen dat verhaal met genadige oren aan te horen. Een aangrijpend getuigenis. Dat kan dus gebeuren. Dat God zomaar inbreekt in het rauwe bestaan van een mens. En dan gaat het verhaal nog verder, want deze jongen is theologie gaan studeren aan de CHE. Dat doet hij nu in het eerste jaar. En zijn stage doet hij op de plek waar hij vastzit en waar hij meeloopt met de justitiepastor. Als een echte ervaringsdeskundige voert hij pastorale gesprekken met andere gedetineerden. Waarom is hij ooit in de gevangenis terechtgekomen? Dat vertelt het artikel niet. Maar dit is duidelijk. Deze jongen heeft genade van heel dichtbij leren kennen. En juist daarom deelt hij die genade ook graag uit. Ik moest ook denken aan zijn docenten en aan zijn medestudenten. Ongewone situatie natuurlijk. Wat mooi dat zij hem toch bij de hand nemen. En dat ze hem helpen groeien en bloeien. Dat verbaasde hem zelf ook. Dat mijn medestudenten zonder oordeel met me omgaan, zegt hij. Ik vind het gewoon weldadig. Wat een genade. En dat maakt die boodschap van de catechismus natuurlijk heel concreet. Iemand schreef bij deze zondag: de prijs die Jezus Christus aan het kruis heeft betaald is zo uniek dat de genade die hij ermee verdiend heeft oneindig groot is. En hij deelt er steeds opnieuw van uit. Je kunt er elke dag weer mee vooruit. En vandaag werd het ook uitgedeeld door het sacrament en in het woord, door het evangelie. Ik hoop dat je het hebt ontdekt en dat je de genade die je zelf ontvangt door kunt geven aan mensen om je heen. God wil je tot een nieuwe schepping maken, zoals je bent bedoeld. Want wie gelooft, is duur betaald. Amen. Laten wij ons avondgebed bidden aan het einde van deze dag. Trouwe God, barmhartige Vader, zo bidden wij u. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van deze dag. Aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en met uw goedheid, met uw troost en met uw zegen, met uw woord en met het sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving of van angst, van twijfel of aanvechting, de nacht van de strenge bittere dood. Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen.
Goedemiddag, ik ben Robert Barens en ik mag namens de diaconie de collectes toelichten. De eerste collecte is voor Serve the City. Stichting Serve the City heeft als missie eenzaamheid tegen te gaan en individualisering te doorbreken. Dat doen zij door jongeren als vrijwilliger te koppelen aan kwetsbare en eenzame stadsgenoten. Zo helpen zij jongeren van betekenis te zijn voor hun eigen stad. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. En dan de zendingscollecte. Het nieuwe doel voor het aankomende kwartaal is voor stichting Epafras. Deze stichting biedt geestelijke en diaconale zorg aan gedetineerde Nederlanders in het buitenland. Ongeveer 1700 Nederlanders zitten vast achter buitenlandse tralies, verspreid over zo'n 100 landen overal ter wereld. Met de zorg voor gedetineerden wil Epafras invulling geven aan de Bijbelse opdracht om gevangenen te bezoeken, volgens Matteüs 25. Het evangelie drijft ons om hen, ondanks hun delict, als mens te blijven zien en met hem te werken aan herstel en een nieuw begin. Geven kan door gebruik te maken van de QR-code, het rekeningnummer van de diaconie of het collecteblok bij de uitgang. De Heere zegene u en uw gaven.
En ons slotlied is Psalm 32. We zingen daarvan vers 1 en 3. Ga dan van hier in vrede je weg lichtvoetig achter hem aan die ons voorging. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u en jullie zijn vrede. Amen.